Let op. In deze podcast worden voorbeelden van seksuele uitbuiting en mishandeling besproken.
Deze zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en grondig journalistiek onderzoek.
Terugval.
Taalbarrière.
Gewelddadig.
Angstig.
Beïnvloedbaar.
Dwingend.
Onzeker.
Seksuele uitbuiting. Een delict waarbij daders vaak onder de radar blijven. Kiezen deze daders zelf voor dit criminele pad of wordt het voor hen bepaald? Aan de hand van gesprekken met experts, een slachtoffer en zelfs een dader krijg je een kijkje in deze duistere wereld. Dit is de podcast Na de Daad. Het gedrocht 273F. In deze aflevering, aflevering 4... duiken we in het artikel dat seksuele uitbuiting strafbaar stelt en hoe ze na hun straf terugkeren in de samenleving. 273F, de wet waar het allemaal om draait bij de vervolging van seksuele uitbuiting. Je zou denken dat met die wet daders in ieder geval gestraft kunnen worden voor hun daden. Maar dat is niet altijd het geval. Dit artikel, die 273F, staat namelijk bekend als een gedrocht van een artikel. Maar waarom? Er zitten veel haken en ogen aan dit artikel. Dat komt omdat het aan veel voorwaarden moet voldoen. Officieel kan je er 12 jaar straf voor krijgen. Dit kan oplopen tot 15. De kans op verhoging wordt groter als er minderjarigen in het spel zijn, er geweld is toegepast en hangt af van het aantal medeplegers. Naast die factoren zijn er 3 kernpunten binnen dit artikel. Dwang, gedragingen en de intentie van seksuele uitbuiting.
Zoals je ziet, we hebben nu het artikel opgezocht van mensenhandel, dat is 273F. En in het juridisch land noemen wij het eigenlijk wel een gedrocht van een artikel. De wetgever heeft hier niet goed over nagedacht.
Ik ben Bernard Sprenger, ik ben advocaat. Ik behandel uitsluitend strafrecht. Ik doe gemiddeld 3-4 keer per jaar een mensenhandelzaak.
Want waar de meeste artikelen gewoon een paar bestanddelen bevatten, heeft dit artikel ontzettend veel bestanddelen. En als je dan kijkt naar het mensenhandelartikel, daar staat 12 jaar gevangenisstraf op. En je hebt wat verhogende factoren. Je kan zelfs naar 15 jaar en dat heeft te maken als het door meerdere mensen is gepleegd met medeplegen. Of als iemand nog niet de leeftijd van 18 heeft bereikt, dus als het gaat om minderjarige slachtoffers. En ook als er sprake is van geweld, dus je duwt het slachtoffer gelijk de auto in en je rijdt naar een klant voor een seksafspraak. Dan kan natuurlijk ook sprake zijn van geweld of bedreiging met geweld, dat je met een pistool op je hoofd, je gaat vanavond naar die klant toe. Als er die factoren aan de hand zijn, dan kan je dus van 12 jaar zelfs naar 15 jaar gaan.
Kruipen in de huid van het slachtoffer. Je wordt zonder pardon in een kamer gezet. Je probeert je te verzetten, maar hij is sterker en hij duwt je weer terug. Het lijkt een eeuwigheid te duren voordat de deur weer opengaat. Achter hem lopen 2 mannen. Je ziet de lust in hun ogen en je weet wat je te wachten staat. Nee, niet weer. Je stribbelt tegen, je duwt ze weg en met alle kracht verzet je je. Tot grote irritatie van hem. Hij pakt je vast en zet een pistool tegen je hoofd.
Als je niet meewerkt, dan schiet ik je neer.
Je hebt geen keuze. Je bent gedwongen seks te hebben.
De dader is hier schuldig aan het kernpunt dwang. Een ander kernpunt uit het artikel 273F is gedragingen. Welke rol heeft de dader gespeeld binnen de seksuele uitbuiting? Haalt hij slachtoffers op bij de jeugdzorg en dropt hij ze om te werken? Of is hij degene die zorgt voor huisvesting? Het werven van slachtoffers valt hier ook onder. Maar het belangrijkste is de intentie. De mensenhandelaar verdient er geld aan. Diegene gaat er altijd financieel op vooruit, ten koste van het slachtoffer. Het is pas mensenhandel als je iemand daadwerkelijk dwingt om de prostitutie in te gaan, tegen hun wil, en daarmee seksueel uitbuit.
Mijn naam is Maarten Noordzij. Ik ben officier van justitie bij Parket Oost-Nederland. En daar hou ik mij uitsluitend met mensenhandel en mensensmokkel bezig. Het is een heel complex artikel. Het is ook complex geworden door de jaren heen. Omdat we anders tegen prostitutie zijn gaan aankijken. Omdat we ons in internationaal verband aan allerlei verdragen hebben gekoppeld. Dus dat artikel is heel erg gewijzigd en lastig hanteerbaar geworden. Neem niet weg dat... Voor de vraag van wanneer is er nou misbruik van een kwetsbare positie? Wanneer is er misbruik van het feitelijke omstandigheden voor het voortvloeiend overwicht? Of wanneer is er sprake van uitbuiting? Dat blijven altijd wel lastige bestanddelen van het delict. wanneer die grens nou wel is gehaald.
Je hoort hier officier van justitie Maarten Noordzij en strafrechtadvocaat Bernard Sprenger.
Ten aanzien van mensenhandel wordt hard afgestraft. Officier gaat er ook hard in, omdat er gewoon ongekend veel schade kan ontstaan bij slachtoffers van mensenhandel. Het is een ondermijnend delict wat ook vaak 's nachts gebeurt. Het gaat vaak gepaard met geweld, met drugs, met uitbuitingsvormen. Dus daar wil de maatschappij tegen optreden. Dus je ziet op zitting ook echt dat de officier op haar of zijn strepen staat om echt te zeggen, dit moet je niet doen.
Namens de samenleving willen we ook tot uitdrukking brengen dat het niet getolereerd wordt dat een verdachte dit soort strafbare feiten heeft gepleegd. Daar hoort een bepaalde mate van strengheid bij. Ik zou het niet willen zeggen met gestrekt been erin gaan. Mensenhandel is echt wel gewoon een buitengewoon ernstig delict. Dan hebben we het over verdachten die slachtoffers heel veel leed hebben berokkend. En indirect ook de samenleving. Dus als je het hebt over dit soort zaken, dan is het beveiligen van de maatschappij tegen deze verdachten de afschrikwekkende werking die straffen moeten hebben. Maar ook een aspect van vergelding, dat is wat voorop staat.
En zeker omdat daders van mensenhandel vaak geen zelfinzicht hebben en zeggen, ja, dat is toch allemaal niet zo boeiend en het was maar twee keer een afspraakje en ze wilde het zelf. Denkt de rechter ook. Ja, maar wij leven hier in een normale rechtsstaat waar dit niet kan. En dan ga je het ook maar voelen. Dus juist ook vanwege de kloof tussen de opgeleide rechter en de onopgeleide dader die niet weet hoe je op een normale manier geld kan verdienen en al helemaal niet weet dat mensenhandel, dat heel veel dingen die hij doet al onder mensenhandel vallen, maakt dat er zo'n breuk is in die zitting dat de rechter ook denkt, ja, maar deze mensen moeten we niet op de straat hebben, die moeten we gewoon afstraffen.
In de zittingzaal, dat je ook niet alles zomaar for granted moet aannemen wat de verdachte zegt, maar ook daar kritisch op doorvraagt om ook te toetsen, is de verdachte inderdaad onverschillig? Of misschien zit hij niet er gemakkelijk bij en durft hij niet het achterste puntje van de tong te laten zien? Want ook grote stoere gasten in de zittingzaal, als je het gewoon op de man afvraagt van ben je nerveus? Of hoe ben je hier vandaag gekomen? Die ook nog wel eens breken en zeggen van ja, ik ben inderdaad heel nerveus. Nou, dan is het ook de taak om het ijs te breken en de verdachte een beetje te laten ontdooien.
Het artikel kan voor advocaten, officieren en rechters al veel en ingewikkeld zijn. Laat staan voor iemand met een licht verstandelijke beperking. Het komt ook voor dat daders van seksuele uitbuiting een IQ tussen de 60 en de 80 hebben. Dit komt neer op zwakbegaafdheid. Hierbij gaat het dan vaak om gelegenheidscriminelen. Zwakbegaafdheid kan ervoor zorgen dat deze gelegenheidscriminelen makkelijker te manipuleren zijn en ingezet worden om strafbare feiten te plegen, zoals seksuele uitbuiting. Dit uitzicht bijvoorbeeld in het niet begrijpen wat ze nou precies fout hebben gedaan, het niet snappen van brieven van justitie en een taalbarrière in de rechtszaak. De lichtverstandelijke beperking zorgt ook voor een gebrek aan zelfreflectie. Dit kan overkomen als onverschilligheid in de ogen van een rechter.
Ik denk dat de normen en waarden heel erg uiteenlopen. Ik denk dat zij een andere blik hebben op de wereld en al helemaal op de rechten van een vrouw. Ik denk als de vrouw zegt ik wil geld verdienen en wil je dat met seks? Ja, dan denken zij dat het goed is. En zij denken niet na over de gevolgen die zo'n vrouw zou kunnen hebben. Je ziet ook op zitting zie je een totale mismatch tussen die rechter die uit een die is wel bespraakt, opgeleid en die verdachte die het ook gewoon normaal vindt dat je af en toe een chimeet naar een station rijdt en even ergens afhaalt. En dan zegt zo'n rechter, maar wat bedoelt u nou? Ja, je ziet gewoon de totale mismatch.
Mijn naam is Gerlof Meijer, ik ben strafrechter. Ik ben sinds 1992 strafrechter, dus inmiddels al ruim 30 jaar. Wat opvalt in de laatste jaren is dat er steeds meer inderdaad verdachten zijn die al dan niet verward zijn of een licht verstandelijke beperking hebben. Wat vaak aan het licht komt in eerdere psychologische onderzoeken die er zijn geweest ten aanzien van de verdachte.
Advocaat Bernard Sprenger en rechter Gerlof Meijer vertellen over de naïviteit van daders.
Je ziet gewoon de totale mismatch. Ze hebben gewoon niet het inlevingsvermogen dat een vrouw ook ja, daarvan slachtoffer kan zijn. Zij snappen dat oprecht niet. Als een vrouw zegt oké, dan is het oké. En daar zijn ze ook naïef in. En zover kan ik ze dat ook niet altijd verwijten.
Zeg maar de omstandigheden waaronder het een en ander plaatsvindt door de verdachte, maar ook regelmatig door de slachtoffers, als eigenlijk een hele normale situatie wordt gezien.
Zij komen niet uit een milieu waar je dus bent opgevoed dat een vrouw en een man op een normale manier geld kunnen verdienen. Dus als een vrouw zegt oké, is oké, prima, nou dan is er toch niks mis mee.
Maarten Noordzij, de officier van justitie, legt uit hoe verschillende soorten verdachten zich gedragen in de rechtszaal.
Als je het hebt over georganiseerde criminaliteit, dan heb je het vaak over berekenende verdachten die ook in de zittingszaal ook heel berekenend zijn waar ze wel antwoord op willen geven, waar ze geen antwoord op willen geven. Als je het hebt over lafferboys, een betere term denk ik pooierboys, want met liefde heeft het vaak niet zoveel te maken. Ja, dat zijn verdachten die vaak makkelijk praten, dat ook vaak gebruikt hebben om een slachtoffer onder binnen hun invloedssfeer te krijgen. Ja, die praten op zitting ook heel makkelijk. Uiteindelijk is het de rol van ons als professionals in de zittingzaal om daar doorheen te prikken en te kijken aan de hand van de bewijsmiddelen die in het dossier zitten, van wat is hier nou gebeurd, hè? En als een verdachte die praatjes heeft gebruikt om iemand in te palmen, aan te zetten tot seksuele diensten, over de grenzen van slachtoffers heen te gaan, ja, dan is dat de kern van waar het over om gaat.
We kruipen in de huid van de dader. Samen met je advocaat ga je langs de punten waar je beschuldigd van wordt. Een van de punten is het ronselen via WhatsApp. Je denkt terug aan die ene keer dat de klant last minute afzegde. Waarom is dat ronselen? De afspraak ging niet door en er is niks gebeurd, toch? Je hebt er geen geld aan verdiend, dus dan valt dat toch niet onder seksuele uitbuiting. Je advocaat moet jou dan uitleggen dat het appen om een afspraak te maken al een strafbaar feit is.
Als de daders daadwerkelijk worden veroordeeld, gaan ze de gevangenis in. Maar in hoeverre is dat effectief? Je stuurt iemand met bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, lichtverstandelijke beperking en of trauma's de gevangenis in zonder enige behandeling. Maar als je erover nadenkt, is straffen zonder behandeling dan wel gepast? Zonder dat kan je niet verwachten dat zo'n dader inziet wat hij fout heeft gedaan. Dus wat weerhoudt hem er dan van terug te vallen in zijn oude gewoontes? En misschien zelfs nog sluwer? Want soms is de gevangenis meer een criminele leerschool dan een boetedoening.
Marcel Lieskamp, die je eerder in deze podcast hoorde, weet hoe dat eraan toe gaat.
Wij horen verhalen van de reclassering. Als er een pleger opgepakt is en veroordeeld is, dan zeggen ze in de rechtszaal, ze lachen hun straf in de rechtszaal weg. Ze slapen hun detentie uit. Daarna gaan ze gamen, een beetje sporten en ze leren van hun medegevangenen hoe ze de volgende keer uit de cel kunnen blijven. Het recidive is hoog onder deze doelgroep. Dan denk ik, straf heeft geen zin. Als ze veroordeeld worden, zou je ze eigenlijk onmiddellijk gedwongen moeten behandelen.
Daar sta je dan. Je straf zit erop, maar waar ga je heen? Naar huis ga je niet, want daar is het onveilig. Ga je dan naar je vrienden? De mensen die jou het criminele circuit in hebben gechanteerd? De reclassering biedt je een woning aan. Je hebt in ieder geval onderdak. In de gangen van het wooncomplex kom je een andere ex-gedetineerde tegen. Je raakt in gesprek. Voordat je het weet sta je weer bij je oude vrienden en pak je je oude leventje weer op. Maar nu moet je niet gepakt worden.
Als een ex-gedetineerde terugvalt in oude gewoontes, noem je dat recidiveren. Uit de Nationale Dadenmonitor blijkt dat 1 op de 10 daders van seksuele uitbuiting terugvalt in oud gedrag. Daar komt nog bij dat hoe jonger de dader is, hoe groter de kans is op herhaling. Van de minderjarige jongeren ligt het getal zelfs 7 jaar na verblijf in een justitiële jeugdinrichting rond de 80%.
Mensenhandel is een grimmig feit. Dat vinden wij toga-dragers. Terecht dat er hard wordt afgestraft. Wat je vanuit de verdachte of de dader alleen niet het oog moet verliezen, en dat is wel een terecht punt, is hoe gaan we ervoor zorgen dat die persoon niet recidiveert, dat hij niet in herhaling treedt.
De Nationaal Rapporteur heeft ook daar haar zorgen over geuit, dat daders relatief vaak weer in herhaling vallen. Dus het is ook nooit goed om een verdachte kaal af te straffen. Zeker niet als het de eerste keer is dat een verdachte voor dit soort feiten voorkomt. Maar altijd oog te hebben voor die onderliggende problematiek. Dat we als toga-dragers in de zittingzaal ook kijken de aanbevelingen uit die rapportage. Kunnen we ons die ook aantrekken? Hè? Kunnen we daar in de straf ook handen en voeten aan geven? En ik hoop dat dat dan niet de zaken zijn waar een advocaat zegt dat het Openbaar Ministerie daar met gestrekte benen ingaat. En ja, we zullen echt wel strenge straffen eisen. Nogmaals, het moet echt in verhouding staan tot de ernst van het delict. Maar die menselijke maat, dat is ook onze rol vanuit het Openbaar Ministerie om die naar voren te brengen en aan te sturen op een behandeling. En dat slachtofferaspect van zo'n verdachte naar voren te brengen. Dat iemand zelf een seksueel getroubleerd verleden heeft. Anders doe je dit niet met slachtoffers.
Maar wat kan zo'n gedetineerde dan helpen om op het goede pad te komen? Een jonge dader kan gekoppeld worden aan een jeugdcoach. De jeugdcoach geeft de dader tips over plekken die wel of niet veilig zijn om naartoe te gaan. Op die manier kan de coach de dader behoeden voor risicovolle situaties om terug te vallen in het criminele circuit. Maar bijvoorbeeld ook dagbesteding. Op die manier zwerft de jonge dader niet kwetsbaar over straat. Marcel is zo'n jeugdcoach.
Omdat wij dus eigenlijk wel goed zijn met specifieke doelgroepen, dan kunnen wij goed begeleiden met jongeren die gewoon elders nergens terecht kunnen.
Marcel noemt zijn manier van werken onconventioneel. Hij zoekt de verbinding met jongens op door onder andere straattaal te gebruiken.
Gewoon hou je bek even dicht. Ja, weet je, dat soort dingen gewoon. Er komt niks speciaals bij kijken. Helemaal geen allemaal procedures en allemaal rotzooi eromheen. Dat hoeft helemaal niet. Zij komen met een verhaal, komen ze bij mij. En ik motiveer hun door gewoon dingen van ik heb hetzelfde meegemaakt en het maakt het thuis. Ik zeg gewoon, jongen, weet je, jij kan er gewoon niks aan doen wat jou is overkomen. Weet je, jij bent jong, jij bent kind, het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Het maakt niet uit, het valt jou niet aan te rekenen. Het is jou aangedaan. Heel simpel. Dus je kan ermee rond blijven lopen. Of je kan denken, ja, fuck jou. Ik ga gewoon, jij zit nu in de shit dankzij dat jou is overkomen. Dat is wat het eigenlijk is. Dus vervolgens kun je gaan denken van, ja, ik ga me stilhouden en ik ga er nooit over praten. Je komt in allerlei depressies en problemen terecht. Of je denkt gewoon, ja, je hebt gelijk, fuck jou man, ik ga gewoon erover praten man. Het is mij gewoon aangedaan. Nou, dan zie je gewoon, op het moment dat ze erover beginnen te praten, dan zie je dat er een last van hun schouders afvalt. En dan beginnen ze te veranderen.
Praten in plaats van zitten. Een straf is volgens Marcel vaak niet genoeg om een jonge dader het rechte pad op te sturen. De jongeren hebben behandelingen nodig om hun trauma's te verwerken en andere inzichten te krijgen, om te leren wat wel en wat niet kan. Maatwerk is hierbij belangrijk, want er is niet één soort dader. Je hebt calculerende daders, die precies weten wat ze aan het doen zijn. En je hebt daders die door psychische klachten niet doorhebben wat ze aanrichten. Juist op die laatste groep kan nog heel veel winst behaald worden, zegt ook criminoloog en adviseur aanpak mensenhandel Jelske van Leeuwen.
Op het moment dat ze dan als jonge dader in beeld komen bij justitie, benaderd worden vanuit daderschap, dan mis je eigenlijk een heel groot stuk. Dan mis je dat stuk slachtofferschap, waar ze misschien nog niet voor behandeld zijn, waar ze geen hulpverlening voor gehad hebben en met die blik ook niet gaat komen.
Mensenhandel valt niet zomaar op te lossen, zegt ook Jelske. Maar er kan nog heel veel gedaan worden om het probleem aan te pakken.
Ik denk dat het sowieso een illusie is om te denken dat we mensenhandel kunnen oplossen. Ook omdat het ook wel zeker ondermijnende criminaliteit is. En criminelen zijn ons toch vaak een stap voor. Maar ik denk zeker dat we zoveel nog meer kunnen doen om te weten welke signalen er zijn. Of überhaupt om te weten wat mensenhandel is. Moet je gewoon heel veel doen aan kennisbevordering. Bewustwording vergroten, ja, kennis delen. En daarvoor komt zelfs nog een stap. Voor het signaleren van signalen en kennisbevordering, denk ik dat het ook nodig is dat we met z'n allen als maatschappij ook tegen elkaar durven te zeggen, het is geen ver van ons bedshow. We wonen in Nederland en hier komt mensenhandel voor. Niets doen is geen optie. Als jij als burger of als professional of nou ja, gewoon als buurvrouw of buurman vermoedt dat er misstanden zijn bij iemand anders en je hebt een onderbuikgevoel waarbij je eigenlijk voelt, hier klopt iets niet, dit wijkt af van normaal, neem dan contact op met de juiste instanties en weet dat het anoniem kan, bij meldmisdaad anoniem. Je kan anoniem sparren met Veilig Thuis. Je kan anoniem sparren met de zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel. Dus als je het onderbuikgevoel hebt, je hebt het gevoel hier klopt iets niet. Niets doen is geen optie.
Manipulatief.
Inpalmen.
Snel geld.
Loop jongen.
Uitbuiten.
Macht.
Mensenhandel.
Je luisterde naar aflevering 4 van de podcast Na de Daad. Na de Daad is een podcastproductie die tot stand is gekomen door studenten van Fontys Journalistiek in samenwerking met Stevig. Hoofdredactie bestond uit Senna Wijnhoven, eindredactie werd gedaan door Wouter Minderman,
Teksten werden geschreven door Celine Teusink. Presentatie werd voorzien door Floor van der Heijden en Kailin Kligger. Vormgeving viel onder de verantwoording van Jasper Drogen en Fleur Weterings. Onderzoeksredactie bestond uit Vera Teunissen, Julia Kanters, Berke Hogeveen en Annabel Lamp. De muziek werd onder andere verzorgd door de producer Stress. Dank aan iedereen die ons te woord wilde staan. Een speciale dank aan Marieke Boerenfijn die ons van advies voorzag.